Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van Psalm 63 en daarvan het vierde vers, wanneer ik op mijn leger stee, aan u gedenk in stille nachten, dan peinst mijn ziel met al haar krachten, hoe gij voorheen in angst en wee, als mij de vijand wilde omringen, mij vaardig zijt der ter hulp geweest. Die zal ik nu ook, onbevreesd, in schaduw van uw vleugelen zingen. Het vierde vers van Psalm 63. Luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 119 het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heren wet betrachten. En daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Daarvan het tweede hoofdstuk vers 23 tot en met het derde hoofdstuk vers 6. Dus de schriftlezing voor deze morgen is uit Johannes 2... vers 23 tot en met 3 vers 6, nadat we geluisterd hebben naar Gods wet en gezongen hebben van Psalm 119 vers 1.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn orsen, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen Johannes 2 vanaf vers 23 tot hoofdstuk 3 vers 6. En als hij te Jeruzalem was op het Pascha, in het feest geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen alle kende. En omdat hij niet van noden had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moedersbuik ingaan en geboren worden? En Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij de komende zondagen enkele keren stilstaan bij het gesprek tussen de Heer Jezus en Nicodemus. En vanmorgen vragen de eerste drie versen van Johannes 3 onze aandacht. Daar luidt Gods woord en onze tekst. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Tot zover. In de voorbeden willen wij denken aan zuster Gaudriaan Peters, die in de afgelopen week niet geholpen kon worden in het ziekenhuis, maar die aanstaande vrijdag de operatie hoopt te ondergaan in het havenziekenhuis. We doen voorbeden voor zuster Landman de Wit, die nog steeds in het IJsseland ziekenhuis is en die begonnen is met de chemokuur, maar over wie gezondheid ook veel zorg is. We denken ook aan onze zuster van Wingen de Verschoor, die uit het ziekenhuis mocht worden ontslagen. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wanneer wij deze morgen uw aangezicht zoeken, dan moeten we voor u belijden dat wij wonen in een donkere plaats. Dat geldt voor deze wereld. Dat geldt voor de plaats, de stad van onze inwoning. Dat geldt voor ons natuurlijke hart. En dat geldt zelfs voor het hart van uw kinderen na ontvangen genade. Uw woord tekent het ons als een donkere plaats. Maar in die donkere plaats wilt u het licht van uw woord, het profetisch woord dat zeer vast is, laten schijnen. En zo zijn wij deze morgen naar uw huis opgekomen om te luisteren naar dat woord. En nu vragen we van u, Heere, wilt u het als een lamp laten schijnen deze morgen, te midden van alle duisternis en te midden van alle donkerheid die er kan zijn in deze wereld, maar ook in ons eigen persoonlijke leven. En die er kan zijn ook in ons hart. Heere, mag het licht van uw woord in onze harten opgaan. We zeggen u ootmoedig dank dat u ons hier hebt gebracht. U bewaarde ons in de afgelopen dagen. U gaf ons zoveel gezondheid dat we hier konden zijn. Of u geeft het ons dat we thuis mee kunnen luisteren. En heren, dat is niet gewoon. We hebben zojuist namen gehoord van gemeenteleden die te maken hebben met ernstige ziekten. En mogen we hen heel nadrukkelijk aan u de Heere aanbevelen en aan u opdragen. Dan denken we, heren, aan onze zuster Landman de Wit, die nog steeds in het IJsseland ziekenhuis is, die begonnen is met de kuur, maar wat moet ze een diepe weg gaan. Heere, wilt u met haar zijn? Wilt u geven dat de kuren mogen aanslaan? Wilt u haar ook voor verdere verzwakking bewaren? Als ze in de achterliggende tijd heeft meegemaakt dat ze steeds meer haar krachten heeft verloren. Heere, wilt u haar ondersteunen? En wilt u een wonder doen, ook in het zegenen van de kuren? Weest u met haar en met haar man, onze broeder, en gedenk hen beide naar het lichaam en boven alles naar hun ziel. Heren, we willen u opdragen andere ernstig zieken van de gemeente. We denken ook aan onze zuster van Breugelkreuk, die in de achterliggende week ook weer naar het ziekenhuis moest. Onverwacht voor een kleine operatie die toch weer nodig bleek. En voor haar geldt het niet minder dat ze zo'n zware weg te gaan heeft. Maar Heere, wilt u ook haar uw hulp en sterkte niet onthouden. En boven alles het troostende licht van uw vriendelijk aangezicht haar tonen bij de voordeur. Heere, wilt u ook haar zo nabij zijn met allen die haar lief zijn, en we dragen ook hen opnieuw aan u op. We denken, Heere, ook aan onze broeder van Leeuwen die thuis herstelt, die in deze pas begonnen week opnieuw naar het ziekenhuis moet voor een onderzoek. Och Heere, geeft u dat het mee mag vallen. We zeggen u ook dank dat de onderzoeken die hij moest ondergaan, ook verblijdende uitslagen mochten geven tot nu toe. Dat hebt u gegeven, Heere. Mogen we er ook mee in u de Heere eindigen. Wees hem zo nabij, ook als hij nog een weg van herstel voor zich heeft. Geeft u hem ook nieuwe krachten. Mogen we onze zuster Goudriaan Peters aan u opdragen. In de achterliggende week was het een hele teleurstelling dat ze de operatie die gepland stond niet kon ondergaan. En nu zal dat, als u het geeft, aanstaande vrijdag plaatsvinden. Heere, geeft u haar rust en geeft u dat de ingreep slagen mag. En maakt u alle dingen wel. We willen aan u opdragen onze oude zuster van Wingen de Verschoor. Ze mocht uit het ziekenhuis ontslagen worden. Maar tegelijkertijd geldt wel dat de gevolgen van de hersenbloeding zich hebben laten ervaren. Heere, wilt u haar ondersteunen? Wilt u ook haar geven wat ze niet missen kan in haar hoge ouderdom? En dat is toch boven alles een borg voor onze ziel. Heere, wilt u haar zo gedenken in alle dingen? Zo willen we de vele zorgen die er in onze gemeente zijn in het gebed voor u uitspreken. Heere, u bent een God van wonderen. U bent een God die een arm van macht hebt. U kunt verhoren boven bidden en boven denken. Wilt u dat nog waarmaken, maar boven alles, Heere, wilt u zorgen voor onze ziel. Want dat is boven alles nodig. En richt ons daar ook op. Ook wanneer we ons mogen bevinden in onze goede, in onze gezonde dagen. Ook wanneer het door bepaalde omstandigheden zo is dat onze weg werd stilgezet. Omdat we weliswaar niet te maken hebben met ernstige ziekte. Maar dat er toch een bepaalde ziekte of lichamelijk ongemak in ons leven binnenkwam. En dat kan ook wanneer we nog jong zijn. Maar Heere, het is ook een roepstem tot bekering. En legt u die roepstem in ons hart. En wilt u geven dat we jong en oud u mogen zoeken. En u mogen vinden. We willen u bidden, Heere, voor degenen die het psychisch moeilijk hebben. U weet ook, Heere, dat dat een zware gang kan zijn. Mensen kunnen zich zo onbegrepen voelen door anderen. Maar u weet alle dingen. En bij u is ook raad en bij u is kracht. En zou u boven alles ook willen geven aan degene voor wie het zo donker is, dat ze zouden mogen instemmen met de dichter: de Heere is mijn licht en mijn levenskracht. Weest u met de rouwdragenden, de treurenden, de eenzamen. Heere, gedenk zo aan allen die zorgen kennen. Ook degene die niet genoemd zijn deze morgen, maar die toch een stil verdriet met zich meedragen. We bidden u om een zegen over deze dienst. We hopen te gaan luisteren naar uw eigen woord. Het is een indringend woord. Het is een gewichtig woord. Tenzij een mens wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. O Heere, u weet hoe ons hart staat tegenover deze woorden. Als dat woord ons onberoerd laat, maakt u het vanmorgen anders. En wilt u vanuit het woord spreken met kracht: dit is nodig. Wanneer dat woord weerstand zou kunnen oproepen, o laat ons zien dat we woorden verwerpen die komen uit de mond van de Heer Jezus Christus. En dat is het allerergste wat een mens kan doen. Als het zo is, Heere, dat wij verkeerde voorstellingen hebben bij deze dingen, laat ook dat vanuit de prediking van deze zondag, en als u het geeft ook van de komende zondagen, helder en duidelijk mogen worden. Maar boven alles, Heere, werkt u het wonder van wedergeboorte in de harten van jongeren, van kinderen, van ouderen onder ons. Het woord van deze ochtend leert het ons dat een mens van boven geboren moet worden, bij u vandaan. Dat er een wonder nodig is van uw hand. Onze toestand van nature is te verloren en te ernstig dan dat we hem zelf zouden kunnen oplossen. Maar Heere, laat u nu niet alleen zien wat nodig is, maar laat u ook zien wat nog mogelijk is bij u vandaan. En wilt u het werken? Help ons, Heere, bij het luisteren. Voor sommigen is het moeilijk om hun aandacht te richten op de preek. Geef hen heel bijzonder wat nodig is. Voor anderen is het misschien zo dat ze een heel goed verstand van u gekregen hebben, maar laten ook zij geestelijk mogen luisteren en laten ze, Heere, met hun hart mogen luisteren. Wij hebben allen uw hulp, uw genade zo onmisbaar nodig. Dat geldt zeker ook degene die uw woord te bedienen heeft. U legt dat woord vanmorgen ook open voor ons. Heer, het is uw woord. Geeft u alles wat nodig is. Laat de prediking van uw woord gedragen mogen worden door het gebed van de gemeente, door het gebed van allen die bidden mochten leren op de school van uw genade. Heere, laat het boven alles gedragen mogen worden door de voorbeden van de biddende hoge priester, de Heer Jezus Christus, in wiens naam wij alle dingen vragen, uit genade. Amen. Psalm 78, het eerste en het zevende vers. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig oor en hart om naar mijn stem te horen. En ook het zevende vers. Zijn almacht wist de zee van een te scheiden en het angstig Heer daar droogvoets door te leiden. Er zijn 3 collecten, de eerste voor de eredienst, tweede voor onderhoud, kerk en pastorie en de derde na het amen van de prediking is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Psalm 25, het tweede vers, willen we zingen in antwoord op de prediking. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Tweede vers van Psalm 25, na de prediking. Gemeente, het gesprek tussen de Heer Jezus en Nicodemus, zoals we dat vinden in Johannes 3... behoort tot de belangrijkste bijbelgedeelte, zouden we mogen zeggen. De bekende Engelse bisschop Ryle zegt: er zijn heel veel dingen die een eenvoudige gelovige niet kan weten, terwijl hij toch behouden wordt. Maar wie onkundig is in de dingen die in dit gesprek aan de orde zijn, die wandelt op de brede weg naar het verderf. Wie onkundig is in de dingen die in dit gesprek, het gesprek tussen de Heer Jezus en Nicodemus aan de orde zijn, die wandelt nog op de brede weg. Wat zijn dat dan voor dingen? Als u het gedeelte voor u hebt, dan ziet u dat dat gaat in het gesprek van de Heer Jezus met Nicodemus over vooral twee onderwerpen. Twee onderwerpen die de Heer Jezus zelf aan de orde stelt. Het eerste onderwerp, dat is wedergeboorte. Want het slot van onze tekst luidde: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Daar wijst de Heer Jezus op de noodzaak, op de onmisbaarheid van wedergeboorte. En hij legt ook uit in het vervolg van het gesprek op de vragen van Nicodemus wat wedergeboorte dan precies betekent en wat het inhoudt. Dat is het eerste onderwerp. Het tweede onderwerp dat Nicodemus noemt, of dat Nicodemus te horen krijgt in dit gesprek, dat is het geloof. Het geloof dat de Heer Jezus in vers 14 en vers 15 tekent in dat aansprekende beeld van het zien op de verhoogde slang als een gebetene tot leven. Dat geloof waarover de Heer Jezus in dat heel bekende Johannes 3 vers 16 zegt: want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wel, met dat gesprek over deze twee onderwerpen, wedergeboorte en geloof, willen we deze zondag, en als de Heer het geeft, ook de komende zondagen gaan meeluisteren. En vandaag schrijven we bij de woorden van onze tekst Nicodemus, de nachtdiscipel. En daar letten we op drie dingen. Allereerst wie hij is, vervolgens hoe hij komt, en tenslotte wat hij hoort. Nicodemus, de nachtdiscipel. Allereerst wie hij is, vers 1. En er was een mens uit de fariseeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Vervolgens hoe hij komt. Deze kwam des nachts tot Jezus en zei tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. En in de derde plaats wat hij hoort. Vers 3. Jezus antwoordde en zei tot hem: voorwaar, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. De Heer Jezus is gemeente in Jeruzalem. In hoofdstuk 2 kunt u lezen wat hij daar allemaal gedaan heeft. We hebben daar iets, maar niet alles van gelezen. Maar de Heer Jezus heeft op een indrukwekkende manier de tempel gereinigd, die geschiedenis kennen we. En vervolgens heeft hij ook, en Dat hebben we wel gelezen in vers 23 van hoofdstuk 2. Vervolgens heeft hij ook allerlei tekenen gedaan. Tekenen, dat betekent wonderen. Dus de Heer Jezus heeft zieken genezen, blinden het licht in de ogen gegeven, kreupelen de gang weer teruggegeven, allerlei andere zieken en misschien ook bezetenen geholpen. Hij heeft tekenen gedaan in Jeruzalem. En dan staat er in vers 23 dat veel mensen die in Jeruzalem waren, die tekenen die hij deed, hebben gezien. En als ze die tekenen zien, dan komen ze zo daarvan onder de indruk dat ze in de Heer Jezus en in zijn naam geloven. Maar dan staat er zo heel veelzeggend in vers 24, maar Jezus zelf betrouwde zichzelf hun niet, omdat hij hen allen kende. En omdat hij niet nodig had dat iemand getuige zou van de mens, want hij zelf wist wat er in de mens was. Velen geloofden in zijn naam. Ze hebben misschien hoog opgegeven van de Heer Jezus en van zijn wondermacht. Ze zijn hem misschien gaan volgen. Maar de Heer Jezus heeft verder gekeken dan onze ogen kunnen zien. En in zijn alwetendheid heeft hij gezien wat er in de mens was. En toen heeft hij zichzelf niet aan hen betrouwd, staat er. Wat dat precies betekent, is nog niet zo heel eenvoudig uit te leggen. Maar waarschijnlijk betekent het in ieder geval dit, dat de Heer Jezus op deze mensen toch niet heeft kunnen rekenen. Op het geloof van hen heeft hij niet kunnen rekenen. Het was slechts wondergeloof. Maar de Heer Jezus wist het. Want hij wist wat er in het hart van de mens was. En tegen die achtergrond vertelt de evangelist Johannes dan de geschiedenis die vanmorgen voor ons ligt. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Onze eerste gedachte, wie hij is. Wie is Nicodemus? Wel, vers 1 vertelt daar drie dingen van. Het eerste wat in ons vers gezegd wordt is, hij was een mens. Mens. En dat moet u nog even houden tegen de achtergrond van het vers wat ervoor staat. Want hij zelf, de Heer Jezus, wist wat er in de mens was. Nicodemus was een mens zoals u, zoals jij, zoals ik. Nicodemus was een nakomeling van de stamvader van alle mensen, Adam. Een mens. En de Heer Jezus zag wat er in Nicodemus was. Zoals hij het weet van mij, van u, van jou, van ons allen. Een mens. Tweede, wat onze tekst zegt, dat is dat hij uit de Farizeeën kwam. En er was een mens uit de Farizeeën. Wat de Farizeeën zijn, dat weten we denk ik allemaal. Dat waren de schriftgeleerden van die tijd. Wij zouden zeggen de theologen. De Farizeeën, ze hielden zich dag in dag uit bezig met het bestuderen van de Bijbel. Ze hielden zich bezig met het onderzoek van de wet van God en ze gaven daarin ook onderwijs aan anderen. En ze legden zich vooral ook toe op de gehoorzaamheid aan de wet van God. En niet alleen aan de geschreven wet van God zoals wij die kennen, maar ze hielden zich ook heel erg bezig met de overlevering van de ouden. Want rondom de wet van de Heere, de 10 geboden, was een geweldige hoeveelheid van allerlei andere regeltjes ontstaan die bedacht waren als een soort hek van veiligheid om de wet en om het leven van de mensen heen. En de fariseeën, ja, ze hielden zich angstvallig aan die regels. En ze rekenden er stil op dat ze, wanneer ze zo zich aan de wet en aan allerlei uiterlijke regels van die wet zouden houden, dat ze dan ook wel het koninkrijk der hemelen zouden kunnen binnengaan. Ja, en als dan de Heer Jezus opstaat, en als de Heer Jezus dan gaat prediken en in het openbaar gaat optreden, als hij ook de wet gaat prediken, en als hij dat nog veel scherper doet dan de fariseeën, want dat deed de Heer Jezus. Matthäus 5, leest u het maar eens na. En als de Heer Jezus dan niet alleen de wet predikt in zijn scherpte, maar ook het evangelie van vrije genade in al zijn ruimte en in al zijn heerlijkheid. En als dat mensen aantrekt en de mensen zich onder zijn gehoor begeven, ja, dan komt er in het hart van de fariseeën vijandschap en haat en weerstand. En dan zijn er onder de tijdgenoten van de Heer Jezus geen fellere tegenstanders en geen meer verklaarde vijanden van hem dan de fariseeën. Wel, Nicodemus was er één van, een mens uit de fariseeën. Dat is het tweede. Derde, wat onze tekst zegt, dat is dat Nicodemus ook een overste der Joden was, het slot van vers 1. En die uitdrukking betekent hier dat Nicodemus deel uitmaakte van de hoge raad, van het Sanhedrin. Kinderen weten misschien wel wat het Sanhedrin is. Dat is ook die raad die een belangrijke rol speelde in de veroordeling van de Heer Jezus. Dat was de hoge raad van de Joden die het recht had om iemand in elk geval ter dood te veroordelen. Al mochten de Joden in de tijd van het Nieuwe Testament zo'n oordeel eigenlijk zelf niet voltrekken. Nicodemus was een van de 70 leden van het Sanhedrin, van de Hoge Raad. En elders in het Johannesevangelie treffen we hem daar ook aan. Als u even met mij meebladert van Johannes 3 naar Johannes 7, dan vindt u de naam van Nicodemus daar opnieuw genoemd. Johannes 7. En daarvan het 50ste vers. Daar is de Joodse raad bijeen, daar is het Sanhedrin bijeen. En daar wordt gesproken over de Heer Jezus en dan klinken daar harde woorden, afkeurende en afwijzende woorden. Maar dan lezen we in vers 50, Nicodemus zei tot hen, welke 's nachts tot hem, tot Jezus gekomen was, zijnde één uit hen, één van die raadsleden. En dan zegt Nicodemus, oordeelt onze wet ook de mens, tenzij dat ze eerst van hem gehoord heeft en verstaat wat hij doet? Dus als er dan allerlei afwijzende en afkeurende zaken over Christus naar voren worden gebracht, dan staat Nicodemus op en dan zegt Nicodemus, maar onze wet oordeelt een mens toch niet voordat we hem eerst gehoord hebben. Dan neemt Nicodemus het, al is het misschien wat schuchter en wat voorzichtig, toch voor de Heer Jezus op. En daarin ziet u iets van de vrucht van het gesprek tussen de Heer Jezus en Nicodemus. En we zouden die lijn nog verder kunnen doortrekken, want u komt Nicodemus nog één keer meer tegen. Nog een keer verderop in het Johannesevangelie in hoofdstuk 19. Daar gaat het over de begrafenis van de Heer Jezus. Als de Heer Jezus dan gestorven is en Jozef van Arimathea naar Pilatus toe gaat en een verzoek doet om het lichaam van de Heer Jezus te mogen ontvangen, om dat een eervolle begrafenis te geven, dan lezen we in Johannes 19, vers 39, en Nicodemus kwam ook, die 's nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 ponden gewicht. Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden het in linnen doeken. Kijk, als er dan van de discipelen niemand is die voor de begrafenis van de Heer Jezus zorgt, als er van zijn familieleden niemand is, dan is deze Nicodemus er wel. Dan laten we die lijn van morgen even op ons in laten werken. Johannes 3. Nicodemus, één uit de Farizeeën. Johannes 7. Nicodemus die in de Joodse raad opstaat en het in voorzichtigheid toch vanuit de liefde voor de Heer Jezus gaat opnemen. En Johannes 19. Als haast niemand er vooruit durft te komen en de Heer Jezus wil begraven, dan doet Nicodemus dat wel. Ja, dan ligt daar een heel kostbare lijn in, gemeente. Dan ligt daar een heel rijk evangelie in. Het evangelie van de macht en van de liefde van Christus genade. Zijn macht, want uit de kring van de meest verklaarde vijanden van de Heer Jezus, de Farizeeën, die met gebalde vuisten tegenover Christus stonden en die niet voor hem wilden buigen, uit de kring juist van hen gaat de Heer Jezus een mens trekken. En gaat de Heer Jezus een mens op de knieën brengen en aan zijn voeten brengen. En gaat de Heer Jezus een mens tot bekering brengen. Voor hem is niets te wonderlijk. Hij heeft, en dat blijkt heel bijzonder in het leven van Nicodemus, hij heeft alle macht. En dan niet alleen zijn macht, maar ook zijn liefde. Gemeente, de Heer Jezus heeft zich ingelaten met hoeren en met tollenaren. Dat weet u, dat wordt op bepaalde bladzijden in het woord van God ook letterlijk zo genoemd. Deze ontvang de zondaars en eet met hen. Mensen die als het ware in de goot van de wereld lagen. En de Heer Jezus zoekt ze op en de Heer Jezus maakt ze zalig. Maar de Heer Jezus heeft zich, en dat is misschien nog wel een groter wonder, de Heer Jezus heeft zich ook willen inlaten met godsdienstige mensen. Met mensen die misschien al wel oud geworden waren in hun godsdienst. Want Nicodemus is naar alle waarschijnlijkheid al op leeftijd gekomen. Dat leiden de uitleggers af uit het feit dat hij op een bepaald moment zegt: hoe kan een mens oud geworden zijnde wederom geboren worden? Oud geworden in een godsdienst buiten Christus. Oud geworden in zijn vijandschap tegen vrije genade. Maar de Heer Jezus in zijn grote liefde, hij vraagt niet alleen naar goddeloze zondaren, maar hij vraagt ook naar, en het is misschien een wat eigenaardige uitdrukking, maar u begrijpt wel hoe ik hem bedoel, hij vraagt ook nog naar vrome zondaren. Hij ontfermt zich over een Nicodemus. Hij legt daar geen aanmoediging in en geen aansporing in. Heere, doe zo ook aan mij. U ging geen mens voorbij tijdens uw omwandeling op aarde. U sloeg geen bepaalde categorie over. Maar u zocht mensen in de goot van de zonde. En u zocht mensen ook op in de goot van hun godsdienst. En u kunt mensen maken van een nachtdiscipel. Van iemand die door de nacht tot Christus ging. Tot iemand die het voor zijn naam durft op te nemen. Tot iemand die vrijmoedigheid krijgt om in het openbaar ook daarvoor uit te komen. Kijk, daar ligt ook nog een pleitgrond in voor diegenen van Gods kinderen onder ons die zo moeten klagen over weinig vrijmoedigheid om te spreken. Weinig vrijmoedigheid om uit te komen voor de Here en voor zijn dienst en voor zijn naam. Zie eens hoe Nicodemus vrijmoedigheid ontving. Wel, dat is het eerste, wie hij is. We gaan terug naar Johannes 3 en we komen bij onze tweede gedachte en we lezen verder in onze tekst. Deze kwam 's nachts tot Jezus en zei tot hem, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Hoe hij komt. Ja, want Nicodemus komt tot Jezus. Wat er precies in zijn hart geweest is, dat weten we niet. De ene uitlegger zegt, het was pure nieuwsgierigheid die hem dreef, zou kunnen. Een ander zegt, hij was bekommerd in zijn hart over allerlei geestelijke vragen en de onrust dreef hem voort. Het zou kunnen, maar het staat hier niet. Eén ding weten we wel. Als Nicodemus naar de Heer Jezus toe gaat, dan doet hij iets wat vele anderen in Jeruzalem niet hebben gedaan. Want Nicodemus ging in de nacht, en ik kom daar zo nog even op terug, hij ging naar de Heer Jezus toe. Hij had aan de wonderen van Christus niet genoeg. Hij had aan de woorden die de Heer Jezus in het algemeen sprak, al predikend, hij had daaraan niet genoeg. Nicodemus had, ja, dat moeten we dan toch wel constateren en concluderen, Nicodemus had blijkbaar toch wel bepaalde vragen. Die hij aan de Heer Jezus wilde voorleggen. Wat voor vragen dat dan ook zijn geweest. En hij zoekt de Heer Jezus op. Als hij daar zo heel dichtbij is. In zijn profetische bediening. Daar moet u ook even op letten, gemeente. Nicodemus gaat niet tot Christus als de grote hoge priester. Daar had Nicodemus op dit moment nog geen enkel besef van. Daar moet hij in onderwezen worden. Nicodemus gaat niet naar de Heer Jezus Christus toe als de eeuwige koning. Daar had hij op dit moment nog geen enkel besef van. Maar Nicodemus gaat wel naar de Heer Jezus Christus toe, omdat hij een besef heeft. Hij is een leraar. Misschien mag u er nog iets meer in zien? Hij is een profeet, door God gezonden, van God gekomen. Kijk, en in zijn profetische bediening was de Heer Jezus Christus zo heel dichtbij voor alle mensen in Jeruzalem. Ze hadden er allemaal naartoe kunnen gaan met hun vragen. En ze doen het niet. Maar Nicodemus kwam 's nachts tot Jezus. En u. En jij. Kent u dezezelfde gang tot Christus. Om zijn onderwijs. Overdag. Maar misschien ook wel 's nachts als u wakker ligt. Als u wakker ligt en als u niet slapen kan. Kent u deze gang? Wij zijn vanmorgen allemaal in de kerk. Wij zijn allemaal onder het woord van God en dat is goed. Maar gemeente, waar is het je, waar is het u nu vanmorgen om te doen? Om een preek? Een preek is maar arm, gemeente. De beste preek en de zuiverste preek, en die houd ik niet, de beste preek. Maar de beste preek die een mens kan houden, en de allerzuiverste preek die een mens kan houden, die zal een mens weer ontvallen. Maar zijn er mensen vanmorgen onder ons die zeggen, Heere, het is me om u te doen. Het is me te doen om een woord uit uw mond. Het is me te doen om onderwijs van u voor mijn hart. Het is me te doen om een antwoord op mijn vragen van u. Zijn er onder ons die deze gang van Nicodemus niet onbekend is? Want gemeente, Christus in zijn profetische bediening is zo dichtbij. Hij is zo dichtbij. Dat u met al uw vragen, met al uw raadsels, met al uw gebrek, met al uw noden, toch tot hem zou uitgaan en zou vragen om zijn onderwijs. Deze kwam 's nachts tot Jezus. 'S nachts. Waarom? Voor de duidelijkheid, dat begrip 's nachts heeft in de taal en in het land van de Bijbel wel een iets bredere betekenis dan onze nacht. U hoeft niet per se te denken aan in het holst van de nacht. Nacht, dat was het in Israël eigenlijk tussen zonsondergang en zonsopgang, als de duisternis ingevallen was. Maar dat is dan in ieder geval waar. Nicodemus gaat 's nachts naar de Heer Jezus toe als het donker is. Waarom? Uit vrees misschien? Omdat hij niet gezien wilde worden door de andere Joden? Omdat hij bang was, zoals onze kanttekenaren zeggen, dat hij uit de synagoge geworpen zou worden, omdat dan duidelijk zou worden dat hij toch ook het onderwijs van de Heer Jezus wilde ontvangen? Het zou kunnen. Uit hoogmoed misschien? Omdat Nicodemus voor de mensen niet wilde weten dat hij, die toch een leraar in Israël was, met zijn vragen een plaats zocht aan de voeten van Christus? Het zou kunnen. Zou dat, gemeente, ook nog steeds niet een grote ophouder zijn in het komen tot Christus als de grote profeet en leraar? Uit hoogmoed misschien, om niet geleerd, om niet onderwezen te worden door hem. Maar het zou ook nog een andere reden kunnen hebben. Wij hoeven niet met volstrekte noodzaak negatief te oordelen over het feit dat Nicodemus midden in de nacht of aan het begin van de avond naar de Heer Jezus toe gaat in het donker. Dat zou ook kunnen komen omdat Nicodemus eenvoudig een rustig moment opzoekt om de Heer Jezus te spreken. De hele dag is hij druk bezig geweest met het geven van onderwijs en het verrichten van zijn wonderen. En nu zoekt hij Nicodemus de rust van de ingevallen avond om een plaats te zoeken aan de voeten van Christus. Trouwens, onder de rabbijnen, en Nicodemus is één van hen, was het ook de gewoonte om zich 's avonds bezig te houden met de bestudering van het woord van God. En soms ook met het spreken over dat woord met anderen. Deze kwam des nachts tot Jezus. Wat voor reden er ook geweest is, gemeente, dat Nicodemus 's nachts naar de Heer Jezus toe ging. We zien hem door de donkere straten van Jeruzalem lopen. En we zien hem kloppen op de deur van het huis waar de Heer Jezus verblijft. En dan het wonder. De Heer Jezus ontvangt hem. De Heer Jezus heeft, zo lezen we op een ander blad in het evangelie, zijn eten en zijn drinken laten staan, Marcus 4, Marcus 5. Zijn eten en zijn drinken laten staan om zich over zondaren te ontfermen. Maar de Heer Jezus heeft in diezelfde bewogenheid en in diezelfde gedrevenheid zichzelf de nachtrust ontzegd. Hij ontvangt allen die tot hem komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En zo is het nog. Ja, en als Nicodemus dan het vertrek binnengaat waar de Heer Jezus zich bevindt, dan horen we hem zeggen in vers 2, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Rabbi, dat betekent letterlijk vertaald, mijn grote leraar, mijn grote meester. Daar klinkt iets van de eerbied en van het ontzag en van het respect van Nicodemus in door. Rabbi, wij weten, ik, anderen ook wel in de kring om me heen, wij weten dat u een leraar bent van God gekomen. Waarom, Nicodemus, hoe wist je dat? Wel, voor Nicodemus geldt hetzelfde als wat voor die mensen gold aan het slot van Johannes 2. Nicodemus had de tekenen, de wonderen van de Heer Jezus gezien. En hij had gezien dat die wonderen echt waren. En hij had gezien dat die wonderen groot waren en indrukwekkend waren. En dan kan het niet anders. Of het moet zo zijn dat deze Jezus van Nazareth van God gekomen is. Dat hij toch op een bepaalde manier de waarheid spreekt. Dat ligt er in die woorden van Nicodemus opgesloten. Heel veel meer dan dat niet. Zo komt Nicodemus in de nacht tot Jezus. En dan tenslotte wat hij hoort. Onze laatste gedachte. Ja, want gemeente, de Heer Jezus heeft de woorden van Nicodemus gehoord. Hij heeft gehoord wat Nicodemus zei. En hij heeft gehoord wat Nicodemus niet zei. Dieper nog. De Heer Jezus heeft geblikt in het hart van Nicodemus. Want hij zelf wist wat in de mens was. En wat ziet de Heer Jezus daar in het hart van Nicodemus? Calvijn zegt, onkruid en doornen. En dan neemt de Heer Jezus het woord. Jezus antwoordde en zei tot hem, voorwaar zeg ik u. Letterlijk staat er, amen, amen zeg ik u. Daarmee bedoelt de Heer Jezus te zeggen, Nicodemus, wat ik nu zeggen ga, dat is van het hoogste belang. En als ik het uitspreek, dan spreek ik dat ook met het grootste gezag. Als de leraar van God gekomen. Voorwaar zeg ik u. Nicodemus, let op wat ik u nu zeggen ga. Want het is van het grootste belang dat u het hoort. En dat het in uw hart valt. En wat zegt de Heer Jezus dan? Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk van God niet zien. Dat is een steengemeente die de Heer Jezus laat vallen in de vijver van Nicodemus' godsdienstige rust. Want Nicodemus had ook wel een bepaalde verwachting van het koninkrijk van God. Ooit aan het einde van de tijden, zo geloofden de fariseeën, dan zou het koninkrijk van God komen. Dan zou de Messias komen. En wie zouden er dan in dat koninkrijk van God mogen binnengaan? Wie zouden dat koninkrijk van God mogen zien? Want dat betekent inhoudelijk ten diepste precies hetzelfde. Wel, dat waren dan mensen die twee dingen op hun paspoort hadden staan, als ik het zo zeggen mag. Het eerste, het moesten kinderen van Abraham zijn. Verbondskinderen. En het tweede, ze moesten een gerechtigheid hebben van gehoorzaamheid aan de wet. Ze moesten zich zoveel mogelijk hebben toegelegd op het gehoorzamen aan de wet van God. Dat geloofde Nicodemus. Dat geloofden al de fariseeën. Als ze maar genoeg gehoorzaamheid en wetsbetrachting op elkaar konden stapelen en ze konden dat als het ware meenemen, dan zou dat een toegangsbewijs zijn in het koninkrijk der hemelen. En zo reisde Nicodemus naar de toekomst. En nu zegt de Heer Jezus: Nicodemus, u vergist zich. U vergist zich ten dode. Want als een mens niet wederom geboren wordt, dan kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus, het is niet genoeg dat u een verbondskind bent en dat u een kind van Abraham bent. En het is niet genoeg wanneer u uw uiterste best doet om de wet van God te onderhouden. Er moet iets anders gebeuren, Nicodemus. U moet wederom geboren worden. Er moet een totale verandering in uw leven plaatsvinden. Uw leven moet vanaf het begin en van boven vandaan, van God vandaan, vernieuwd worden. Zo staat het er eigenlijk letterlijk. De uitdrukking wederom geboren, Johannes 3, betekent vanuit het Grieks van het begin geboren worden. Of wederom, dat is opnieuw geboren worden, of van boven geboren worden. Op die drie manieren mag je dit woord vertalen. Het staat, als ik me niet vergis, ook in de kanttekening. Wel, dat is wat de Heer Jezus zegt, Nicodemus. Er moet een wonder met u gebeuren. En dat zegt de Heer Jezus niet alleen tegen Nicodemus. Kijkt u maar hoe het er staat in vers 3. De Heer Jezus zegt niet: tenzij u wederom geboren wordt. U kunt het koninkrijk Gods niet zien. Maar de Heer Jezus zegt het zo algemeen als het maar mogelijk is. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Dat zegt de Heer Jezus dus vanmorgen ook tegen u. Tegen jou en tegen mij. Er is wedergeboorte nodig. Tenzij iemand opnieuw geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Waarom? Waarom is dat nodig? Omdat een mens, gemeente, zo diep gevallen is. Omdat een mens zo verloren is geworden door de zonde. Mijn verstand zo verduisterd dat ik het ten diepste niet meer in aangesproken kan worden als het over de echte geestelijke dingen gaat. Mijn hart zo gesloten dat het woord er hooguit op zal liggen, maar niet naar binnen gaat. Mijn wil zo verkeerd en zo van God afgebogen en afgekeerd, dat ik helemaal niet wil wat God zegt in zijn woord en waar God toe oproept. mijn genegenheden, mijn verlangens, zo onheilig en zo onzuiver. Mijn toestand, gemeente, geestelijk, niet levend, maar dood. Dat is wat de Bijbel ons leert over onze natuurlijke toestand. En tegen die achtergrond is het dat de Heer Jezus deze ernstige woorden spreekt. Als een mens niet wederom geboren wordt. Als er niet een wonder gebeurt bij God vandaan. Ja, en wat is dat wonder dan? Wel, dat is precies datgene wat aansluit, gemeente, op onze diepste nood. U kunt daarover lezen in de Dordtse leerregels. Die geven daarover heel duidelijk onderwijs. Maar dat is wanneer de Heere mijn verstand verlichten gaat. Dat is wanneer mijn gesloten hart door een wonder van zijn genade geopend wordt. Dat is wanneer mijn wil, die alleen maar van God afgekeerd wordt, vernieuwd en goed gemaakt wordt, zodat mijn wil weer gaat willen in beginsel wat God wil. Dat is wanneer mijn genegenheden en verlangens gezuiverd worden in beginsel. Dat is, zo zeggen onze Dordtse vaderen, een werk van God zonder ons, in ons. Dat is de fundamentsteen, gemeente, van iedere Bijbelse bekering. Dat is de grond. Een werk van God zonder ons en zonder ons toedoen. En toch in ons. En als een vrucht van dat werk gaat een mens geloven. Dat houden de Dordtse vaderen ook in het artikel hoofdstuk 3, 4, 12 nadrukkelijk bij elkaar. Als een vrucht van dat werk, maar als een vrucht van dat wonder gaat een mens daadwerkelijk geloven. Er is meer te zeggen over wedergeboorte, zeker. We hopen het de volgende keer te horen, als de Heer Jezus dat begrip gaat uitwerken en uitleggen. Maar vanmorgen leg ik er alleen nog even de nadruk op, dat de Heer Jezus dit woord, deze zaak tekent in zijn noodzaak. Dit is voor alle dingen nodig, dat een mens wederom geboren wordt. Waarom zegt de Heer Jezus dat? Waarom? Waarom klinkt dat vanmorgen hier? Misschien dat er mensen zijn die zeggen, ik vind het moeilijk. Span u in, gemeente, want dit zijn belangrijke dingen. Misschien zijn er mensen die zeggen over wedergeboorte, maar liever niet spreken, dominee. Waarom niet? Christus spreekt erover in zijn woord. Misschien zijn er mensen onder ons die zeggen, ik heb er vragen over. Waarom? Waarom spreekt de Heer Jezus Christus dit woord? Om zondaren te behouden. Dat is zijn bedoeling, om zondaren te behouden. Kolbrugge zegt in een van zijn preken over Johannes 3, wat een genade en wat een goedheid van onze heiland, dat hij al die krukken en stutten waarmee een mens voortstrompelt naar zijn verderf, in één keer aan stukken slaat. Want dat is wat de Heer Jezus hier doet bij Nicodemus. Hij slaat de krukken waarmee Nicodemus probeerde voor te strompelen op weg naar zijn ondergang, genadig aan stukken. Zodat Nicodemus geen stap meer zetten kan. En alles hem onmogelijk wordt. En dat hij gaat zeggen, ja heren, maar wie kan dan nog zalig worden? als het nou zo moet, wie kan er dan nog zalig worden? En dan gaat Christus een mens aankijken en zeggen, dat is bij de mensen ook onmogelijk. Maar wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. Gemeente, het is voor ons allen nodig dat het fundament van onze zaligheid, dat het fundament van het genadewerk van God in ons hart goed is. Dat het dit eenzijdige werk van God is. En dat wordt vanmorgen niet gepredikt om een mens lijdelijk te maken. Dat zullen we in het vervolg ook wel horen. Dat is de bedoeling van Christus ook niet als hij deze woorden uitspreekt. Dat is een misverstand. Maar dit moet de fundamentsteen zijn. Het werk van God zonder ons in ons. Waarom spreekt de Heer Jezus deze woorden nog meer? Mag ik u nog een andere reden noemen? Opdat God de eer zal ontvangen. Want God wordt verheerlijkt, weet u waarin? Niet in mijn armzalige pogingen om hem te eren, maar in zijn eigen werk. God wordt verheerlijkt in zijn eigen werk. En God wordt bijzonder verheerlijkt daar waar hij een dode zondaar levend maakt. Daar krijgt zijn liefde en zijn kracht en zijn wijsheid de eer. En daar is het de Heer Jezus Christus ook boven alles om te doen, dat God de eer krijgt. Kijk, en dat brengt me dan bij het laatste van morgen, gemeente. Waarom spreekt de Heer Jezus deze woorden? Tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dat is ook een aansporing tot het gebed. Dat is een aansporing waarbij u mag pleiten op twee zaken. Heren, nu heb ik vanuit uw woord gehoord dat ik zo verloren ben, zo schuldig ben, zo gevallen ben, dat ik mezelf nooit meer verlossen kan. Want een dode kan zichzelf het leven niet geven. Maar Heren, ik heb gehoord dat het wel uw werk is. Want wedergeboorte is geboorte van boven vandaan. En daar ligt de mogelijkheid. En dan mag je ook pleiten op het feit dat de Heere daarin bijzonder aan zijn eer komt. Daar waar een zondaar wederom geboren wordt. Heere, wilt u geven dat uw eer zo ook mag opklimmen vanuit mijn leven. En dat als vrucht van de wedergeboorte ik geloven mag. Ik zal, zegt de Heere in Ezechiël 36, het stenen hart uit uw midden wegnemen. En ik zal u een vlezen hart geven. En daar en boven zal ik hierom van het huis van Israël verzocht worden, gebeden worden, dat ik het hun doe. En u, die dit wonder kent, onderzoek uzelf. Is dit het fundament? U die dit wonder kent, bij het wonder van wedergeboorte hoort de verwondering van de wedergeborene. Die zal, als die op zijn plaats is, het niet uit kunnen wonderen. Hij zag op mij neder. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wilt u zelf uw woord zegenen en het toepassen aan ons hart. Heb dank voor de kracht die u schonk, voor het onderwijs dat u vanuit uw woord wil geven. Wilt u ons bewaren als we van hier gaan en brengt u ons vanmiddag samen als heel andere stof de aandacht vraagt. Wilt u geven dat het woord mag meegaan in onze overdenking. Vergeeft u al het gebrekkige en hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 91 en daarvan het eerste vers is de slotzang. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Eerste van Psalm 91. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.